Welkom, ik ben Jamie en je luistert naar Dolphins Don't Sleep, de podcast waar wij met z'n allen gaan leren over een onderwerp waar we waarschijnlijk niet zoveel over wisten. Gelukkig weten mijn gasten dat altijd wel. Rom, wie ben je, wat doe je en wat is je favoriete dessert?
Wie ben ik, wat doe ik en wat is mijn favoriete dessert? Ik ben Ron Simpson, ik ben 35 jaar, kom uit Amsterdam, ben een creatief ondernemer en marketeer, een soort van storyteller guy. En mijn favoriete dessert is cheesecake.
Cheesecake? Strawberry of regular?
Nee, er is echt, er is nog een hele wereld out there beyond
oké. I only know the basic bitch cheesecake.
Ja, ja. Geen basic bitch cheesecake.
Come on. Oké, we gaan het hebben over marketing. Allereerste vraag. Wat is marketing volgens jou?
Marketing is het verhaal vertellen en vooral goed laten aankomen bij de mensen die je wil over het product dat je verkoopt.
En hoe belangrijk is marketing?
Dat is echt een vraag waar je meer variabelen voor nodig hebt. Hoe belangrijk is het? Ja, het ligt aan wat je wil bereiken. Of
als ik bijvoorbeeld met mijn podcast, hoe belangrijk zou marketing zijn voor mijn podcast?
Als jij heel veel luisteraars zou willen hebben en nog geen toegang hebt daartoe, dan zul jij een boel mensen die al podcasts luisteren, moeten overtuigen om jouw podcast te luisteren. Dat is marketing.
Dus
er is een markt voor. Er is een markt van mensen die podcasts luisteren. Mm-hmm. Vervolgens maak jij een product, beter bekend als jouw podcast. En dan moet je het eigenlijk aan de man brengen. Dus degene die het al doet, die moet overtuigd worden dat jij degene bent waar ze naar moeten luisteren. Dit product is wat ze moeten horen. En dat is marketing.
Oké. En dat is iets waar jij best goed in bent, volgens mij.
Het is iets wat ik al heel lang doe.
Maar vertel, want jij weet er dus heel veel over. Is er een soort van methode die je altijd kan gebruiken om dingen te verkopen? Want jij hebt veel... kan je daar iets meer over vertellen?
Dat kan. het mooie is, zeg maar, je hebt ja en nee. Dus iedereen die in de marketing zit, die weet dat er... het is water. Het beweegt de hele tijd. Het innoveert. Het verandert. Mensen willen tegengeluiden. Er gebeuren allerlei dingen. Het is een beetje onvoorspelbaar zoals mode dat ook zou moeten zijn. Dus je moet trends kunnen lezen. Je moet weten waar het naartoe gaat. Dat soort dingen. Maar uiteindelijk zijn er gewoon een paar trucjes. Ik zou niet eens trucjes noemen. Zijn er gewoon een paar modellen waar je heel veel op kunt baseren. Die gewoon altijd werken. Dus schaarste werkt altijd. Maar bijvoorbeeld ook het optellen van hele bijzondere variabelen bij elkaar. Mm-hmm. En daar één product van maken.
Kan je een beetje iets
Oh ja, dat is super zwevend. Dan weet je wat? Ik geef je een makkelijk voorbeeld. Ik ging een etentje organiseren. En iedereen die mij kent, die weet dat ik en van eten hou. En weet wat goed eten is en dat soort dingen. En ik zet het gewoon online. Jongens, ik heb een restaurant gehuurd. Kom bij mij eten. Een ticket kost, weet ik veel, €30 of zo. En get your tickets now, voordat het uitverkocht is. Ja, iedereen dacht, ik eet elke dag al. Moet ik echt €30 betalen voor het eten? Ik weet niet, moeilijk. Het kwam gewoon niet aan. Het was niet denderend, zeg maar. Het klonk niet schaars. Het klonk niet bijzonder. Het klonk niet als een ervaring. En toen dacht ik, wacht even. Laat me het even offline halen en... laat me dit anders doen. Wat gaan we eten? Ik ben al jaren gefascineerd door chicken en waffles. Omdat ik dat de raarste combinatie op aarde vind.
It really is.
En ik dacht, ik wil dat gewoon een keer eten met vrienden. Lijkt me gewoon grappig. En ik had een vrouw gevonden die dat fantastisch kon maken. Dus we gingen chicken en waffles eten. Toen dacht ik, wat hoort niet bij chicken en waffles eten? Toen dacht ik, black tie. Gewoon een smoking aandoen. Dat hoort niet bij chicken and waffles eten. Dus we gaan chicken and waffles eten met een smoking aan of een galajurk. En wat is dan nog meer dope? Dit was nog voordat R. Kelly op mensen piste. Dus toen belde ik DJ Abstract. Toen zei ik, wil jij de hele avond R. Kelly tunes draaien? Ik zei, ja. Toen had ik ineens een andere vraag. De eerste vraag was, wil je voor €30 komen eten omdat je weet dat ik van goed eten hou?
Ja.
Dat ging niet helemaal zoals ik wilde. En de tweede keer, precies hetzelfde evenement, was de vraag, hey, wil je, kom je ook chicken and waffles eten in black tie, terwijl DJ Abstract alleen maar R. Kelly tunes draait?
En dan zeg je ja.
Ja, maar dat wil je niet missen. Nee, wanneer is de laatste keer dat je dat hebt gedaan? Of de volgende keer dat je dat kunt doen? Nooit. Dus maar wat krijg je? Schaarste.
Maar dat is echt grappig, want jij bent marketeer. Dus hoe kan het als jij überhaupt dat eerste etentje naar buiten had gebracht? Weet, want ik bedoel, was het een soort van experiment? Of was
het was gewoon makkelijk denken. Ik dacht gewoon, grappig genoeg dacht ik dat mijn merk sterk genoeg was. Ik dacht dat ik als persoon, dat het feit dat ik genoeg weet van eten sterk genoeg was. En dat als ik dus zou zeggen, hé jongens, ik ga een etentje doen, kom eten. Dat zou werken.
Bestaat dat? Dat als een persoon zelf sterk genoeg is.
Tuurlijk. Dat Sensation White heeft 10 jaar uitverkocht zonder de line-up bekend te maken.
Oh ja. Oh wow.
Om maar een voorbeeld te noemen. Niet, zeg maar. Ja. Er zijn heel veel dingen.
Maar voor jou werkte dat dus niet. Maar het is wel mooi.
Zou jij een kaartje kopen voor Coachella zonder dat je weet wie de headliner is?
Nou, Weet ik niet. Maar nee? Ik ben niet bij Coachella. Ja, kijk, ik heb niet echt toegang tot Coachella. Als je het hebt over Lowlands, bijvoorbeeld.
Same thing.
Maar dan zou ik het wel doen, ja, absoluut.
Toch, Lowlands
ja.
Koopt ook wel uit zonder ja. Dat je de line-up echt weet.
Dat is waar.
Er zijn zoveel dingen die op die manier werken. Omdat je vertrouwt erop. Het merk is zo goed en staat als een huis. Dat je weet, oké, whatever happens, het wordt goed.
Oh, shit. Ik ben nu namelijk aan het nadenken over dingen. En inderdaad, je hebt wel gelijk. Ik kan wel inderdaad bepaalde die aankopen doen. Terwijl je hebt Kim Kardashian. Die is hier fantastisch goed in. Die verkoopt parfums zonder dat mensen geroken hebben.
Bijvoorbeeld?
Dat is echt gestoord. Mensen doen dit inderdaad echt.
Ja, maar
dat
zal wel goed zijn.
Ja, omdat ze haar zo enorm vertrouwen. Mm-hmm. Wauw. Oké, je hebt het dus over bepaalde marketingmodellen die je altijd kan toepassen. Dat is iets waarvoor je kan studeren, natuurlijk. Vind jij dat een grote noodzaak om naar school te gaan om die bepaalde marketingmodellen te leren?
Nou ja, kijk. School is niets anders dan de tijd om je te kunnen focussen op kennis. That's it.
Wow, ik moet hier echt even een seconde over nadenken.
School is niks anders dan de tijd om je te kunnen focussen op kennis.
Ja.
Later in je leven word je alleen maar drukker. En je krijgt veel meer verplichtingen. En of dat nou kids zijn, of je moet rondkomen, of je moet een hypotheek betalen, of je moet, weet ik veel. We maken het onszelf al moeilijk genoeg. Je krijgt steeds minder tijd om je te kunnen focussen op iets als kennis.
Dat klopt inderdaad, ja.
Dus mensen die school stom vinden of dom, ja. Ik denk dat je de hele wereld kunt veroveren en alles kunt bereiken wat je wil worden zonder school. Ik denk dat een opleiding of een studie of een onderzoek of wat dan ook absoluut iets bijdraagt. Mm-hmm. Ik ben nooit uitgeleerd. Ik wil tot het einde van mijn dagen wil ik leren. En ik vecht om tijd te hebben om me te kunnen focussen op kennis.
Snap ik.
Dus ja, omarm dat schoolpad, man.
Dat is echt waar inderdaad. Nu op je daar kijkt, vind ik wel echt heel mooi. Alleen is marketing, dat vraag ik me wel af, is dat iets wat heel erg in beweging blijft, waardoor school misschien op een gegeven moment een beetje outdated wordt, dat je het beter van het internet kan halen dan je boeken?
School zal er nooit zijn om jou, nou dat is niet waar, er zijn wel een paar opleidingen die dat doen, maar over het algemeen is het leren van een theorie of het leren begrijpen van kennis is niet gebaseerd op het nu. Je zult altijd direct ingehaald worden door techniek of innovatie. De seconde dat je van school af bent is het alweer verouderd. Maar je denkwijze en je discipline en je aanpak en je manier van analyse en zo, dat is wat je leert. Je leert die feitjes, die moet je de rest van je leven bijleren. Opa's en oma's snappen nu wat Instagram is. Dat was nooit het plan. Toch?
Gelukkig maar.
Ik bedoel,
ben jij zelf wel naar school geweest? Of heb
ik ben
je
zeker
alles
naar school geweest.
Was ik gedaan, ja. Als ik daar
gedaan. Oh, dat is echt heel grappig. Ja, dat is kind of funny. Ik ben eerst mode gaan studeren.
Echt?
Ja, omdat ik en bij mijn vrienden wilde zijn. En ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Wat ik wel wist is dat ik leuke mensen om me heen wilde hebben. En daar waren en mijn vrienden en veel vrouwen. Dus dat als soort van tienerjochie vond ik dat wel een goed idee.
Dat is grappig.
Wat bleek, modemanagement is eigenlijk gewoon merkmanagement. Of het is gewoon management over het algemeen. Ja. Dus het onderwerp was mode, maar het is niet, dat maakt niet uit. Eigenlijk. Het had ook management of any other brand kunnen zijn. En dat vind ik best wel tof. Na afloop bleek dat ik er meer aan had. Ik ben nooit echt de mode ingegaan, maar ik heb wel management skills meegenomen daarvan. En dat vond ik gewoon wel slim. En daarna ben ik small business en retail management gaan doen. Dat is eigenlijk een ondernemersopleiding. En allebei ja, gingen me gewoon echt heel erg makkelijk af. Dus ik was toen ook al aan het ondernemen. Tijdens allebei de opleidingen had ik al bedrijven daarnaast. En
ben jij altijd al goed geweest in verkopen dan?
Ja.
Denk je dat dat... Ze hebben het over het sales gen. Geloof je daarin? Denk je dat dat een real thing is? Dat sommige mensen dat gaan kunnen?
Ik denk dat het... Ik weet niet of het... Doe je ding. Ik weet niet of het een... Of het een gen is. Ik denk dat... iedereen kan leren om een bepaald perspectief te hebben. Weet je? Hoe ouder ik word, hoe meer ik leer, hoe minder ego ik heb, hoe meer perspectief ik heb, hoe schaalbaarder ik kan denken, hoe groter ik kan denken, hoe meer ik me kan verplaatsen in een ander, hoe meer mentoren ik heb.
Terwijl je ouder wordt.
Ja, tuurlijk.
Grappig, dat vind ik wel mooi.
Nou, het is logisch, omdat je in het begin gewoon denkt dat iets is en niemand kan je zeggen dat het niet zo is. Je moet het ondervinden. Een heel groot deel van het leven is dingen ondervinden, niet alleen maar leren. En ondervinden kost tijd. Dat raak je gewoon kwijt. Hoe ouder je wordt, hoe meer je weet door eigen ervaring. Niet door iemand anders' woorden of een slim boek of een whatever. Dat geloof je tot een zekere hoogte. Maar dingen die jij weet, die je hebt ervaren, die je voelt, daar twijfel je niet aan.
Maar je hebt nu dus nog wel mentoren of niet meer?
Zeker, ja. Ja, want, absoluut.
Maar dat meerdere. Zijn dus gewoon mensen die meer dingen hebben ondervonden dan jij.
It doesn't matter. Ik heb ook een mentor die jonger is dan ik. Okay. Maar die ziet het leven gewoon heel mooi. En ik ben graag in zijn buurt omdat hij een hele simpele blik op het leven heeft. Mijn vriendin bijvoorbeeld, die ziet alles door de bril van de liefde.
Oh, wauw.
Letterlijk. Die kan niets anders, die heeft geen kwaad bot in de lijf. Die kan niet negatief zijn over het leven. Die denkt alleen maar door de bril van liefde heen.
Wat fijn om met zo iemand te zijn, lijkt me.
Ja, absoluut. Maar het is voor mij, ik ben best wel een realistisch persoon. En ik moet natuurlijk gewoon berekeningen maken, kansberekeningen van slagen en of het wel of niet werkt. En whatever, als ondernemer. En soms vind ik het gewoon zo grappig hoe mooi zij dingen ziet.
Maar is zij dan niet meer... Ik vind het leuk als je mentors zegt, want andere personen zou waarschijnlijk inspiratiebron zeggen. Maar je leert echt van haar dus.
Ik leer van haar. Ik leer meer van haar dan dat zij ooit zal weten.
Oh, wauw.
Ja, zij doet mij veel meer... Ze zet me aan het denken zonder dat ze dat altijd door heeft. Soms zijn de dingen die ze doet of de dingen die ze zegt impactvol. En dan daar reflecteer ik over en dan denk ik, oh ja.
Ik vind dat wel cool. Want hoe dan zou moet je deze persoon het zien?
Weet je wel? Ja, maar dat had ik vroeger nooit.
Niet?
Nooit gekund, nee. Nee.
Wanneer is dat een beetje gekomen? Als we een beetje meer over jou gaan praten. Wanneer denk je dat die omslag is gekomen? Dus je wel meer bent gaan nadenken over hoe je dingen deed en hoe je dingen voelde en wat je...
Ik denk echt pas het moment dat ik begreep dat wie je bent er niet zo toe doet, maar wat je doet belangrijk is. Dat is een gek ding. Ik zou je iets leuks vertellen. een van mijn grootste wensen ever, ik wil de ruimte in. Cool. Ik wil letterlijk van deze planeet af en naar beneden kijken en dan de planeet zien waar we allemaal onderdeel van zijn. En beseffen hoe nietig en klein wij zijn als mens. Hoe onbelangrijk en insignificant je eigenlijk bent. En tegelijkertijd hoeveel impact je kunt hebben door de dingen die je doet. De paradox tussen je bent eigenlijk niets, je bent een mier. En je kunt de hele wereld aan, is het spel van het leven, als je het mij vraagt. En dat, hoe moet ik dat uitleggen? Elke keer dat ik aan een nieuw project begin of zo, dan wordt mijn perspectief bijgesteld. Dus het begin voor mezelf heel erg belangrijk. Wilde ik alles om mij laten draaien? Was het heel veel ego? Ook mijn werk, vooral mijn werk, weet je wel. En was het soort van, heb je wel gezien? Als er een goed idee was, weet je wel van wie die is. De hele tijd credits, soort van zoeken toch?
Echt?
Op een onbewuste manier. Praat ik echt over een jaar of 10, 15 geleden. Ik wilde erkenning voor wat ik was. Want ik was jong en ik was in mijn opinie briljant. En ik vond dat het niet geaccepteerd werd of zo.
Niet erkend werd.
Ja, en later kwam ik erachter van, dit maakt eigenlijk niet uit. Sterker nog, al mijn eerste bedrijven draaiden om mij. Het was altijd, ik was de manager, of ik was de creatief, of ik was de marketeer. En als ik er niet was, werd er ook geen geld verdiend. Werd er ook geen werk gedaan.
Oh shit.
Want iedereen die zei, hey, ja, is goed, ik kom wel marketing bij je kopen, maar dat moet jij doen. Niet je personeel.
Dat is best wel jammer eigenlijk.
Dat is het grootste probleem. De schaalbaarheid is een heel groot probleem voor heel veel ondernemers. Want die zijn supergoed in wat ze doen. Kijk maar naar een zanger of zo. Tof dat je kunt zingen, maar jij moet wel zingen.
Ja.
Het is niet dat je 2-3 andere mensen kunt sturen om te zingen. Je kunt het bedrijf niet schalen, snap je wat ik bedoel? Dus dat kan ook voor marketeers of creatieven gelden, dat ze eigenlijk alleen maar jouw uren willen. Nu, bijvoorbeeld met de Avocado Show als bedrijf, dat restaurant zit elke dag vol. Dat is master, maar het zit vol met mensen die mij niet kennen. Dat is master.
Dat is veel beter.
Dat is 1000 keer beter. En dat leert je dus ook van, oh ja, misschien ben ik niet zo belangrijk. Maar is het concept belangrijk? Is het merk en de marketing zo simpel en sterk en effectief? That it doesn't matter of ik het heb bedacht. Of iemand anders. Of wat mijn input is. Of wat mijn compagnon Julien heeft gedaan. Of wie ze, nou niet de schuld, maar wie de eer krijgt. Dat maakt allemaal niet uit. Weet je wel? Het gaat erom wat je doet. Wij hebben een concept gemaakt dat slim en simpel aankomt bij mensen.
Yeah.
Die wij niet kennen.
Klopt inderdaad, ja. Ik hoorde laatst een soort van een quote van een boeddha die best wel raakvlak heeft met wat jij zegt. En dat wat ging als, je moet zaadjes planten waar bomen groeien, waarvan je niet van plan bent om daar in de schaduw te gaan zitten. Hij heeft het waarschijnlijk mooier gezegd dan dit, maar het was meer van, je moet dus iets planten en laten groeien. En in je achterhoofd hebben van, er is een mogelijkheid dat ik niet van deze schaduw ga kunnen genieten. En dat is ook een beetje wat jij dus nu... Niet helemaal, maar dat heeft wel raakvlakken met wat jij zegt hierover.
Ik was ooit met Jazzy Jeff.
Oeh.
In Chili.
Random.
Met DJ Abstract ook trouwens. Amazing. Super random. Wow. We waren met z'n drieën en we zaten daar bij een talk van hem. En hij zei iets heel moois. Hij zei, als je muziek hebt gemaakt, heb je al gewonnen. En het duurde even voordat ik door had wat hij... Hij bedoelt namelijk, het feit dat jij muziek mag spelen, betekent dat je wint. Muziek maken is een van de leukste dingen op aarde. En muziek maken staat in dit geval gewoon symbool voor doen wat je leuk vindt. Ja. Dus of je nou creatief wil zijn, of je wil zingen, of je wil tekenen, dat maakt allemaal niet uit. Voetballen, doesn't matter. En hij zei van, het maakt niet uit of het een hit wordt. Het maakt niet uit of het een miljard plays heeft of dat het heel veel geld oplevert of zo. Dat is allemaal gevolg.
Ja.
Maar dat is niet de oorzaak waarom je muziek zou willen maken.
Maar is dat... Sorry, ga verder.
En wat ik daar zo interessant aan vind is... als je begrijpt dat je inderdaad hebt gewonnen... zodra jij het jezelf mogelijk maakt om te doen waar je gelukkig van wordt. En daarna kan een oorzaak zijn dat je succes scoort. Dan kom je erachter hoe belangrijk ego is. Niet, eigenlijk. Ego's zegt namelijk tegen jou, ik moet een hit scoren, of ik moet een goal scoren, of ik moet een, weet je wel. Maar je hart zegt eigenlijk, ik wil gewoon muziek maken. Of ik wil gewoon tegen een bal schoppen. Dat maakt niet uit. Dat vind ik heel mooi. En dat leerde ik hoe ouder ik werd. Zeg maar. En dat is het stukje perspectief dat we meenamen daarin.
Vind ik heel erg interessant. Vind ik echt heel interessant, omdat ego inderdaad wel echt een dingetje is. Ik kan me best voorstellen dat je met je schouders naar achter wil zeggen van, I did that, ik heb dat gemaakt. En dat je daar dan, als je jezelf daar moet herinneren om humble te zijn, dat kan me best voorstellen dat dat echt heel lastig is. Maar ja. Wat ik erover wilde zeggen is dat zo dat alles wat jij sinds die epiphany hebt gedaan, ook echt vanuit het muziek maken kwam?
Mm. Ik denk dat, heel eerlijk gezegd, ik altijd muziek heb gemaakt.
Oh, wow.
Ik denk dat ik... Dat was eigenlijk ook mijn grootste probleem. Is dat ik vind dingen zo leuk dat ik ze niet kan weigeren. Ik had altijd 2-3 bedrijven tegelijk. Ik was een artiest, een manager, een marketeer. Allemaal tegelijk. Allemaal verschillende bedrijven. En als ik over straat liep, zei de ene, hey, dat is die guy van Red Bull. Hey, dat is die guy van Bacardi. En de andere mensen zeiden, hey, dat is die guy van Girls Love DJs. Of, dat is die guy van Feest DJ Ruud. Andere mensen zeiden, hey, dat is die guy van de Jimmy. Die geeft daar al 5 jaar feestjes. Ja. Andere mensen zeiden, nee, dat is de manager van Ahmed Akabi. Of dat is, weet ik veel, waar ik allemaal onbekend stond. Het enige waar ik niet onbekend stond, was het was niks uniforms. Het was niet duidelijk. Nu ben ik die guy van de avocado show.
Ja.
Voor iedereen.
Ja.
Dus ook iemand die me uit de muziek kent, weet nu wat ik doe. Iemand die me uit mijn managementperiode kent, die weet wat ik doe. Iemand die me van de Jimmy kent, die weet wat ik doe. En ineens valt alles op zijn plek. En dan heb je dus niet 5 groepen waarvan elke keer 20% weet wat je doet. Je hebt 1 grote groep waarvan 100% weet wat je doet.
Ja, wat je main squeeze is.
Ja, dat is echt een different game. En ik deed altijd al wat ik tof vond. Ik maakte zeg maar muziek, zoals we dat zo mooi zeggen. En nu heb ik een manier gevonden om alles te doen wat ik interessant vind op deze wereld, onder 1 paraplu.
De avocado show.
De avocado show. Ja, ik weet hoe raar dat klinkt. Want mensen denken, hè, maar dat is toch een restaurant? Ja, dat klopt. Het is een restaurant. Maar het is ook een merk. Het is inmiddels een internationale franchise. Dus we praten met alle landen ter wereld. Ik heb een kookboek gemaakt. Ik heb een documentaire gemaakt. We hebben een merchandise line gemaakt. We hebben een winkel geopend. We hebben een pop-up gedaan in Londen. We hebben een product gemaakt, avocado fries, die nu de groothandel ingaan. We gaan ooit de supermarkten in. We gaan evenementen doen. Al die dingen die ik ooit heb gedaan, mijn cv leek zo random door al die dingen,
ja,
komen nu allemaal bij elkaar.
Echt wel full circle.
Full circle, onder 1 merk, waardoor ik mijn volledige marketing en creativiteit kwijt kan. In alle duidelijkheid. Mensen weten gewoon wat ik doe.
Ja. Ja, dat is ook zo. Maar aangezien de avocado zo groot is, betekent het wel dat je veel dingen waar je veel verstand van hebt, toch uit handen moet geven waarschijnlijk.
Je kunt wel leiden. Maar het belangrijkste is dat ik de muziek mag maken.
Dat klopt inderdaad. Ja, dat heb je dan toch wel goed gefixt.
Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja.
Ja, nee. Ik vind het wel echt een mooi full circle, inderdaad, hoe dat zo is gegaan. De avocado show, daar wil ik sowieso ook over praten. Want die marketing daarvan, ik weet nog dat ik dat voorbij is gekomen op Instagram. En toen dacht ik van, oh leuk, avocado restaurant. En toen is boom. Je hebt hier waarschijnlijk al 1000 keer over gesproken.
Mm.
Enige wat ik hiervan wil weten is, hoe doordacht was dit? Want als jij zegt van, dit was voor mij ook muziek maken.
Mm-hmm.
In hoeverre was dit muziek maken? En in hoeverre was dit goed nadenken over...
Als Prins een gitaar opraapt, denk je dat hij ineens amateuristisch riffjes ging spelen? Of dat hij gewoon een goed stukje muziek ging jammen, al was het freestyle, toch?
Ja.
Omdat hij al 10 jaar gitaar speelde.
Ja.
Als ik iets deed, en laten we echt heel eerlijk wezen, de avocado show is ontstaan uit lol. Julien belde mij, we gingen gewoon een drankje doen en we zeiden, hey, het gaat goed met onze bedrijven, alle nightlife dingen, alle evenementen, alle marketing, noem het maar op. Ging gewoon goed. En we zeiden, hey, zullen we iets nieuws proberen? Zullen we gewoon een soort hobby ding ernaast hebben? Toen zei ik, ja, is cool. Leuk, ik hou van eten. Laten we iets daytime doen. Iets dat langer blijft staan dan een feestje. Feestjes zijn altijd voorbij. Marketingcampagnes zijn voorbij, weet je wel. Iets dat gewoon blijft staan. En voordat ik het wist, hadden we dus een origineel concept bedacht. Want dat is wel een ding, hè. Dus wij zeiden, hey, zullen we een restaurant openen? Ja, is goed. Maar met een track record in de creatieve industrie ga je niet ineens de 10e hamburgertent openen. Yeah. Of de 100ste eigenlijk. Dus we zeiden, oké, nou, het moet origineel zijn. Het moet allemaal van dat soort dingen zijn. Dus aan de ene kant was het doordacht. Ja, natuurlijk, maar dat is gewoon wie wij zijn. Maar het is wel muziek maken, want we wilden eigenlijk gewoon een hobby. En pas toen wij zagen wat de impact was van dit hele verhaal, hebben we gewoon meteen geschakeld en gezegd, oké, dit is groter dan een hobby. Dit moeten we nu meteen goed doen. En gelukkig hadden we de skills en de experience om dat ook te doen.
Ja, je bent Prince. Dus je kan gewoon gitaar spelen.
Snap je? Je kan gitaar spelen.
Wauw. Ja. Wauw, want ik vroeg me af.
Overigens, even voor de record, jij noemt mij Prince. Ik noem mezelf niet Prince. We zijn wel even lang.
Fair enough. Oh ja, klopt inderdaad. Maar... Nee, maar ik probeer te zeggen, want ik begreep helemaal niet wat je bedoelde met die Prince vergelijking. Maar nu snap ik een beetje wat je zegt van als je ergens al goed in bent.
Ja, gaat hij nooit ineens een slecht stukje muziek spelen.
Dan ga je niet ineens zeg maar een dooi restaurant openen.
Of een saai concept. Als ik mijn hele leven bezig ben om creatieve dingen te verzinnen. Waarom zou ik dan ineens iets sufs doen? It doesn't make sense.
Maar dan leg je de lat altijd best wel hoog voor jezelf. Of nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon eigen. Dat komt vanuit jezelf, je weet dat.
We doen dat allemaal. Ja. Waarom denk je dat de tweede albums van artiesten zo moeilijk zijn? Omdat ze het eerste moeten toppen. Dat is bijna altijd, als je iets goeds hebt gedaan, om daarna er overheen of zelfs te evenaren.
Maak je daar wel eens zorgen om?
Iedereen doet dat, ik ook. Ja. Ja, niet veel. heel eerlijk is eerlijk. Ik ben iemand, ik ben denk ik degene die zich het minst zorgen maakt op deze hele planeet.
Good for you.
Ja, het is gewoon een mindstate, man. Ik heb geen tijd daarvoor. Ik weet dat alles wat ik zou willen bespreken op deze wereld, heb ik al niet genoeg tijd voor. Er zijn zoveel coole dingen, zoveel toffe landen, zoveel onderwerpen,
klopt,
zoveel ideeën, zoveel muziek, zoveel films, zoveel verhalen. Dat zou ik al niet eens kunnen checken in de tijd die ik heb gekregen. Dus waarom zou ik tijd verbranden aan dingen waar ik geen invloed op heb?
Oh Lord, wisdom van Ron Simpson, right here. Ik vind wel, oprecht, als je iets meeneemt van deze podcast, moet je dit echt meenemen. Want je hebt hier, je slaat je wel echt een spijker op zijn kop. Je hebt echt 100% gelijk erin. Ik wil wel even teruggaan naar de avocado show, want dat is natuurlijk de big boom business. Als je het hebt over in terms van marketingplannen, want het gaat over marketing. Hoe lijkt dat te gaan? Want voor mijn gevoel, als je een marketingplan maakt, dan heb je zo'n paar mensen in zo'n boardroom. En dat gaat dan allemaal zo schrijven. En dan, hoe gaat dat in het echt in zijn werk? Want jullie kwamen erachter van, oké, dit is real.
Ja.
We gaan dit doen.
Ja.
En dan? Is het de boardroom?
Ja, het is vrij duidelijk dat je nog nooit echt een marketingplan hebt gemaakt.
Dat klopt inderdaad, ja.
Weet je wie Mike Tyson is?
Yes, of course I know who Mike Tyson is.
Weet je wat mijn lievelingsquote is van Mike Tyson?
Oh lord.
Everyone has a plan until you get punched in the mouth. En dat houdt simpelweg in, je kunt een plan maken wat je wil. Het gaat nooit, nooit volgens plan. De seconde dat je het hebt geschreven, gaat het plan al veranderen. En dus heb ik geleerd om niet in plannen te werken, maar in grote lijnen. Om in doelen te werken. En niet zo gespecificeerd in detail, draaiboekniveau, allerlei dingen uit te plannen. Omdat dat niet werkt voor hele grote dingen die je niet in de hand hebt. En wij wisten een paar dingen. En dat is in de marketing, uiteindelijk draait het om de why, niet de what. Toch? Ik bedoel, iedereen kan tennisschoenen maken, maar er is maar één Nike. Dus het draait om het merk en waarom en hoe je dingen doet. Daarom heten we ook de Avocado Show, trouwens. De Avocado Show heet zo omdat ten eerste is het een belofte. Dus iedereen die bij ons komt eten, die verwacht wat. Dat vind ik tof. Dat is spanning. Dat is ervaring. Tegelijkertijd, iedereen die bij ons werkt, die weet, als ik iets maak wat niet showwaardig is, hoef ik niet eens te pitchen. Dus het legt de lat voor dingen. En als derde, door het woord avocado toe te voegen, zo obvious, zo duidelijk, zeg maar, heb ik in de, weet ik veel, 5000 interviews die ik inmiddels heb gedaan, nog nooit hoeven uitleggen wat de Avocado Show doet.
Klopt.
Wel hoe? Hoe doen jullie dat dan? Waar doen jullie dat dan? Nooit wat. Wat doen jullie? Dat weet iedereen. En dus, zelfs in mediaartikelen waar ik maar één alinea krijg, of twee zinnen zelfs, ging het niet om wat we doen. Want dat snapt iedereen. En dus zelfs als ik maar twee zinnen ruimte had, mocht ik praten over hoe ik dingen doe. Of waarom ik dingen doe. En dat is een power, jongen. Dat is echt.
Dat is echt een luxe die jullie voor jezelf gecreëerd hebben met die naam.
Ja, absoluut.
Oh, wauw.
Self-explanatory.
Dat was in principe in eerste instantie ook voor de lol, denk ik. Of is die naam.
Ja, nogmaals. Dat het goed in elkaar zit, wil niet zeggen dat wij dachten dat de hele wereld over ging. Wij wilden ook gewoon onze hobby heel goed in elkaar zetten. Maar er was wel over nagedacht. Er is heel erg nagedacht over het concept. Waarom heet het zo? Wat betekent het? Alles heeft bij ons een naam, een systeem, een ding. Zodat ik regels heb om mee te kunnen werken. Als ik groter wil worden. Als ik anoniem wil zijn. En dus restaurants wil vullen met mensen die mij niet kennen. Dan moet ik dingen maken die groter zijn dan ik. Dat kan alleen met andere mensen. Dat kan alleen als zij begrijpen wat ik zie. Als wij met dezelfde regels spelen. En ons eten heet bijvoorbeeld pretty healthy food. Alles moet daaronder passen. Dus het feit dat het lekker is, is voor de hand liggend. Als je je eten nog lekker moet noemen, dan snap je niet echt wat je doet, toch? Ja. Je mag officieel geen restaurant meer openen als je geen lekker eten maakt, vind ik. Dus let's skip the obvious.
Ja.
Toen zeiden we van mensen willen mooiere dingen en gezondere dingen. Ze willen niet per se mooi en gezond. Ze willen mooier en gezonder. Dus we hebben ook gewoon pannenkoeken. Maar die pannenkoeken die zijn veel minder vet. Die zijn met matcha. Die zijn, weet je wel, we vervangen de zuivel met avocado. Omdat het ook romig is. En Zo maken we bijvoorbeeld vegan pancakes die veel minder calorieën hebben, veel minder slechte dingen en veel meer voedingsstoffen. Dus dat is al gezonder. Een pannenkoek zal nooit gezond zijn, maar het is wel gezonder. En we maken het mooier dan het was. We maken niet de allermooiste pannenkoeken. Dat kan ik wel. Mijn team kan dat. Maar dan moet ik 25 euro vragen.
Ja.
En we vragen 15.
En dat is natuurlijk ook een bewuste keuze.
Dus ja, als ik moet kiezen tussen mooier of mooist. In dit geval zeg ik van, hey, weet je, je mag het allermooiste mag je houden. Doe dat maar bij een sterrenrestaurant. Ik maak het mooier dan dat je gewend bent. Lekkerder dan de gemiddelde dingen die je thuis kunt maken. En gezonder dan wat je gewend bent. Dat bij elkaar, die combinatie, dat zijn de regels bij ons.
En dat, daar komen jullie altijd na. En dat is wat de gasten
natuurlijk voor jullie kan verwachten. Er zijn keukens waar mensen eten ontwikkelen, waar ik niet eens bij ben. Omdat we gewoon tegen verschillende chefs zeggen, hey, natuurlijk mag je er ook over meedenken. Tuurlijk mag je nadenken, maar zorg dat het 50% om avocado draait en 50% om show. Er moet avocado in en het moet mooi zijn. Het moet pretty healthy food zijn. Hier zijn de regels. Het moet binnen deze marges vallen, want we willen niet dat mensen te veel geld moeten betalen. Maar wij moeten ook geld verdienen. Het is een bedrijf. Dus dan, weet je wel, dit zijn de regels. Go ahead and make it.
Nice. Als ik het zo hoor, kan ik dan concluderen dat jullie veel inspiratie ook uit het nachtleven hebben gehaald. En wat jullie daar hebben gehoord van, oh, we willen mooiere dingen, we willen gezondere dingen. Van, zeg maar, dat jullie veel inspiratie hebben gehaald over dat, uit dat wat jullie al kenden.
Uit dat we kenden, ja. Of het per se uit het nachtleven is, weet ik niet. Ik denk eerder dat het... Wij zijn een merk gestart, geen restaurant. Normale horecajongens starten een restaurant, zoeken een fantastische chef. En proberen dat aan de man te brengen. Wij hebben wat zijn jullie? Wij zijn een restaurant met een fantastische chef. En die maakt al deze dingen en whatever. Wij zijn eigenlijk meteen een merk begonnen. We zijn gewoon gaan kijken naar merken. En dat is een beetje hetzelfde als Sensation uitverkopen zonder line-up. Ik denk dat mensen die van avocados houden naar ons toe kunnen komen zonder menukaart ooit te hebben gezien.
Klopt.
Die weten gewoon, deze guys weten wat ze met avocados moeten doen. Ik hou van avocados, dus ik moet daar eten. Zo simpel is dat. Niet, oh, maar wat maak je dan precies? En vind ik dat wel lekker? Of het maakt allemaal niet uit. Je weet gewoon dat wij de beste zijn in deze game. En dus kom je eten.
Ja, fair enough. Nee, de reden waarom ik dat zei is omdat... Is het misschien zo dat men hun marketingprocessen vooral moeten halen uit hetgeen wat ze kennen?
Ja, zeker.
Is dat de goede conclusie die ik heb getrokken omtrent marketing?
Nou, ik denk dat het vooral... Het is wel een inspiratie om... Marketing moet je vooral voelen en je moet het begrijpen. Het draait om een communicatieboodschap dat een sales ding doet voor wat het dan ook is dat je verkoopt. Aan laten komen bij je doelgroep. En om dat te checken moet je eerst kijken, snap ik het zelf wel? Vind ik het zelf tof? Klopt het bij, ben ik die doelgroep? Zo ja, doet het wat het moet doen, weet je wel? En ik denk dat je heel veel kunt leren uit wat je weet. Dus in ons geval nightlife. Dat is gewoon entertainment. Er zit absoluut entertainment in ons merk. Maar merken zoals Supreme, tot Daily Paper, tot Filling Pieces, tot gewoon een Ronnie Fike zelf, zeg maar, en al die dingen, hoe zij schaarste creëren in mode, hoe ze exclusive drops doen, hoe zij omgaan met content. En met merchandise ook en dat soort dingen. Ik vind het sick. Ik zeg altijd, Supreme kan volgens mij gewoon een voordeur verkopen. Die kan gewoon een voordeur maken, een rode. En dan kopen mensen dat.
Maar vind je dan niet dat Supreme mensen een beetje aan naaien is?
Waarom?
Omdat dat gevoel heb ik, zeg maar...
Mensen kopen hetzelfde?
Ja, dat is zeker waar. Maar het is wel een soort van mindgame die je aan het spelen bent met mensen.
Ook een mindgame?
Nou ja, ik heb het gevoel dat als jij met Supreme... Laat me een ander voorbeeld doen. Je hebt bijvoorbeeld Amsterdam Open Air. Ja. Amsterdam Open Air die heeft het ook heel goed gedaan met schaarste, denk ik. Want zij droppen dan wat en is het uitverkocht. En dan zijn er ineens weer kaarten en is er uitverkocht. En dan, zeg maar, het is op een bepaalde manier gegaan, denk ik. Waardoor ik denk van, oh, dat doen jullie heel slim. En dan zijn jullie, uiteindelijk verkopen jullie fucking veel kaarten. Maar dan heb ik wel een beetje het gevoel van, je bent je groep, je gasten, wel een beetje voor de gek aan het houden.
Waarom?
Nou ja... Omdat je, bijvoorbeeld in het geval van Amsterdam Open Air, heb je gewoon nog kaarten. Dus waarom zou je die schaarste moeten creëren als je al iets goeds hebt? Met Supreme ook.
Laten we het vanaf de andere kant bekijken. Okay. Amsterdam Open Air.
Ja.
Dus je bent niet degene die daar naartoe gaat, maar je bent degene die het organiseert.
Yes, show me the other side.
En het is een fantastisch festival, heel groot, te gek. Ik heb geen idee hoeveel mensen erin passen, maar laten we voor het gemak zeggen 25.000. En 25.000 tickets moet je dus verkopen. Nou, wat heel weinig mensen weten is dat er hangt echt een enorm risico aan festivals. Hè? Dus je break-even ligt best wel hoog, tenzij je heel veel merken binnenhaalt om het allemaal te dekken. Maar dan nog ligt het best wel hoog. En uiteindelijk kun je, nadat je de line-up hebt betaald en de productie hebt betaald en de decor en de stages en de personeel en weet ik veel, en de promo en de... hou je eigenlijk vrij weinig over. Dus het enige echte geld dat je kunt verdienen zit hem in wat mensen uitgeven aan de bar en soort van consumeren aan eten en drinken, dat soort dingen. En stel je voor dat ze dat dus niet zouden doen. Zij gaan geen urgentie creëren, maar ze zeggen tegen jou, het is een beetje zoals ik, merken sterk genoeg, koop maar gewoon je ticket. Weet je wel? Ik geef feestje, koop maar gewoon je ticket.
Ja. Ja.
En mensen reageren niet. En die zeggen, weet je wat, ik ga wel kijken wat ik doe. En dan de dag ervoor, als het lekker weer schijnt te zijn, ga ik een ticket kopen. En zo niet, dan niet. Dat risico, dat doet echt pijn en is te groot. En dus is het belangrijker om twee redenen dat men eerder kaartjes koopt. Eén, de zekerheid van het festival. Daarmee kunnen zij namelijk doorschakelen. Als ze bepaalde milestones behalen, kunnen ze zeggen, oh ja, oké. We hebben in ieder geval genoeg geld binnen, dan doen we wel die extra aankleding, of wel die extra dansen, of wel die extra toffe shit. Of ze kunnen schakelen en zeggen, we hebben problemen, we moeten wat extra merken naar binnen halen of activaties. Tegelijkertijd, als jij de avond ervoor beslist dat je morgen naar een festival gaat, dan is het oké. Okay. Het zal altijd wel oké en leuk zijn en gezellig. Als jij 6 weken van tevoren een ticket koopt, heb je voorpret. Werk je er naartoe? Ben je ermee bezig? Ga je misschien nog een outfit halen? Je met je vrienden erover praten. Het heeft veel meer voeten in de aarde, weet je. Dus los van het feit dat zij hun garanties binnen moeten halen en dat doen door bijvoorbeeld in stages kaarten te verkopen, moeten ze ook urgentie creëren. En belangrijker, op is op. Stel dat er maar 25.000 mensen in passen, dan zijn de tickets op. Supreme, bij wijze van spreken, zou kunnen zeggen, we drukken nog 20.000 van deze truien erbij. Oh. Er is geen, weet je, sky's the limit.
Ja. Yeah.
Dat doen ze niet, want dan gaat het model kapot. Maar dat is wel hoe dat werkt. En ik vind het grappig dat Supreme op een gegeven moment zo'n belofte is dat ik cool gevonden word door de mensen om mij heen als ik maar een Supreme ding koop. Dat het een baksteen, een tandenborstel, een voordeur kan zijn. Een kettingzaag. Weet je wel, dat gaat helemaal nergens meer over. En dat tegelijkertijd is de meest wijze les die zij ons leren. Het hoeft nergens over te gaan. Just believe the hype. Als het goed gemarket is, werkt het. En uiteindelijk zal het ook door de mand vallen en is het klaar.
Ja.
En dan wordt het een ander merkje en is het cool. Maar voor mijn generatie was Supreme de baas.
Ja. Ja, ik vind het ook. Maar ik heb gewoon een beetje, als ik dit soort dingen volg, which I do, because I'm human, heb ik toch een beetje het gevoel dat ik een schaap ben. Dat gevoel krijg ik er een beetje van. Een onderwijkgevoel van, ik weet eigenlijk hoe het werkt. Ik voel me een beetje een schaap. Ga toch kopen, maar ben wel een schaap.
Ja.
En dat is wel gewoon een vervelend onderbuikgevoel. Maar goed, daar kan je als marketeer dus eigenlijk niks aan doen.
Hoe goed is je marketing als je iemand in de ogen aan kan kijken en die zegt, ik voel me een beetje schaap. En dan dat je zegt, je bent ook een schaap. Now buy my shit.
Hiermee gaan we even naar de break. We zijn zo bij jullie terug.
Pak alcohol, hoor weer.
Ik ben in Meervaart Studio.
Meervaart Studio? Je bedoelt Studio West, kill.
Meervaart Studio, maak je een grap, kill.
Nee, Studio West toch? Hey, stuur me je locatie.
Vanaf nu heet Studio West Meervaart Studio. Dus wen er maar aan. Check voor meer info meervaart.nl/studio.
And we're back. Yes, we're back. Wat vond je van de break?
Fantastisch. Best break ever.
Hey, jij zei net iets wat ik heel erg nog steeds over aan het nadenken ben. Jij zegt dat dingen niet altijd cool blijven. Dingen blijven 5 jaar cool. Kan je dat een beetje uitleggen?
Ja, tuurlijk. Alles wat cool is, everything that goes up comes down. Alles heeft een cyclus. En niemand wil iets wat zijn broer of zus tof vond. Dus er zal altijd een afkoelperiode zijn. Ook voor een Supreme of zelfs, weet je, dat gevecht tussen een Nike en dan wordt Adidas ineens een paar jaar weer cool. En dan vindt Nike het weer terug. En dan, weet je, dat, dat gebeurt gewoon de hele tijd puur doordat er tegengeluid moet zijn op de wereld. Dus als iemand iets tof vindt, garandeer ik jou dat er iemand is die het daarom niet tof vindt.
Klopt inderdaad, ja.
En veel mensen noemen dat een soort van hatersyndroom of zo. Er zijn echt veel haters op de wereld, maar dat is niet per se haat. Het is gewoon balans. Als je iets tof vindt, zal er altijd iemand opstaan voor het tegenovergestelde. Om het in balans te houden.
Klopt inderdaad. Hoe heb je dat tot nu toe gedaan met je eigen initiatieven? Met dingen waar jij ving in de pap uit?
Ik denk dat iedereen wel eens heeft gehoord van stop op je hoogtepunt.
Ja.
Dat is één op één met dit verhaal. Voor Bungalup was mijn favoriete festival in the world. Die is gestopt na 5 jaar. Ik had er het liefst nog 10 gehad. Maar ik snap ook wel dat ze dan anders zouden zijn geweest. Ik had vroeger een feestje dat heette Please Don't Tell.
Leukste feestje op de vrijdag.
Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Op een gegeven moment, we deden dat elke week op de vrijdag. En na een paar jaar zijn we gewoon gestopt. Hoogtepunt. Mensen, wat? Hoe doe je het? Is er niet meer? Ik zei, ja, sorry, stop nu. Gewoon geen waarschuwing ook. Het moet over zijn. En herinner maar hoe tof het was. Game over. We gaan wat anders doen. En als we dat niet hadden gedaan, dan was het op een gegeven moment toch sneu geworden of zo. En dan hadden we het later moeten aanpassen en stilletjes weg moeten doen. Nee, gewoon de ballen hebben om dat niet te doen. Ik vind het wel tof en ik vind gelimiteerde dingen daarin ook cool.
Haal je daar meer energie ook uit om nieuwe dingen te starten?
Ja, maar ik vind urgentie gewoon tof. Ik vind het niet zo leuk om de hele tijd maar alles medium te vinden of te kijken wat er gebeurt. Ik wil zin hebben in dingen. Ik wil weten dat het niet meer terugkomt. Dus urgentie voelen om daar naartoe te gaan. Het is van, we doen dit maar 10 keer of iemand komt maar 1 keer naar Nederland en it's done. Weet je, Watch the Throne gaat niet meer terugkomen. Je had daarbij moeten zijn of niet. Dat is de reden.
Dat
ik naar Antwerpen ging, dat ik naar Arnhem ging, dat ik naar Parijs ging. Dat is de reden waarom. Ik weet, dat komt niet meer terug. Ik moet dat zien. Die urgentie, daar hou ik van. En dat zijn de dingen die ik probeer te creëren in mijn werk. Ik probeer niet per se een hele grote cyclus te maken van dingen die uiteindelijk tof zijn en dan weer niet en dan weer wel. Want heel vaak doen we one-offs of een paar jaartjes en dat is genoeg. Maar ik wil wel, mijn droom is om uiteindelijk alleen nog maar dingen te doen waarvan je denkt, oké, dit wil ik niet missen. Dit is er ook maar 1 keer of dit is maar 1 keer per jaar of whatever het is.
Heb je nooit dan het gevoel gehad van, oh, ik weet dat ik het moet loslaten, maar ik wil het niet loslaten?
Tuurlijk wel.
Maar dan stil denk je aan het grotere goed en is het van, nee, we have to. Dat vind ik wel knap.
Ja, basically, ja.
Dat vind ik wel echt heel knap. Maar denk je dat je ook voor alles urgentie kan creëren? Want jij zegt Supreme kan een voordeur verkopen. Denk jij dat jij, en dan heb ik het over jou, Ron Simpson, denk jij dat je alles kan verkopen?
Ja, als ik de juiste voorwaarden krijg, zeker, ja.
Hoe bedoel je de juiste voorwaarden?
Nou ja, kijk, je moet wel dingen mogen doen. En er moet ook geld en budget zijn om dingen te doen en whatever. Maar uiteindelijk denk ik dat mijn sterke kant is dat creatief niet altijd geld hoeft te kosten. Dus de juiste insteek, de juiste manier, de juiste exclusieve propositie van, joh, dit ga je nooit meer meemaken. Weet je? En of dat nou een R. Kelly Black Tie Chicken Waffle dinner is, of een voordeur van Supreme, het maakt niet uit. Je kunt altijd dingen creëren die er niet meer zullen zijn. En dat lijkt me gewoon heel tof.
En dat ga jij, maar ja, dat ben je al, daar ben je, dat is al aardig aan het lukken, dat ben je al een poosje aan het doen.
Ik doe dat altijd. Ja.
Hoe is dat ooit begonnen? Wat was je eerste sale?
Even mijn eerste bedrijven. Die heette Hulk Slogan.
Wat?
Ja, Hulk Hogan was zo'n slechte worstelaar van vroeger. En ik vond het heel grappig. Ik was goed in woordgrapjes. En heel ad rem. En een soort van scherp zijn. In humor en copywriting. Die dingen bij elkaar. En nou goed, ik ben oud. Dus internet was toen nog niet echt pap in. Wat het zo leuk maakte is dat ik had gewoon een telefoonnummer, dan kon je naartoe bellen en dan fiets ik naar je toe. En dan zei ik, oké, wat doet je bedrijf? En dan ging ik allemaal one-liners voor je opschrijven. Slogans, payoffs, hoe je het ook wil noemen. Gewoon de just do it, zeg maar, gewoon onder elkaar. En dan betaalde hij mij. Ik deed dat gewoon een uurtje, gaf je me een piek, ging ik weg. Dat was het.
Dat meen je niet.
Ja, dat was mijn
hier werk. Kreeg je voor betaald.
Zeker.
Hoe ben je hier ooit opgekomen? Hiervoor, het verhaal hiervoor wil ik weten.
Door je vrienden toch? Net als alles komt door je vrienden. Dus ik maakte zoveel woordgrapjes op alles wat er gebeurde. Of we dat nou haalden uit de krant of van tv of de radio. Of gewoon merken of dingen, situaties. Doesn't matter. We zaten gewoon in zo'n groep die dat de hele tijd deed. Het was de hele tijd grappen en lachen. Maar er zat wel echt goede, sterke logica achter. Het was niet alleen een joke. Soms was het ook echt impressive, goede copywriting gang. En ze zeiden altijd, joh, daar moet je wat mee doen. Nou, ik had ook kunnen gaan rappen of zo.
Dat had zeker gekund.
Dat liet ik meer aan mijn vrienden over. En ik keek gewoon van, wat kan ik hier dan mee doen? Hoe werkt dat? En toen kwam ik erachter van, ja, er zijn heel veel bedrijven die dus niet een soort slogan hadden toen. Weet je wel. En toen ging ik dat maar gewoon doen. En dat is heel makkelijk. Ik bedoel, je gaat naar de KVK, je schrijft iets doms in en je kan het al doen.
Ik denk dat heel veel mensen, want hoe jij dit zegt, en het is met heel veel mensen die ik spreek. Ik had vorige week de Fano hier ook zitten. En die zei ook van, je moet het gewoon doen. Je moet je niet laten leiden door angst, zeg maar.
Nee.
Just go out there. Maar er zijn zoveel mensen out there, inclusief mijzelf tot niet zo lang geleden, die echt gewoon gaat stapelen van, oh, maar dit kan misgaan, dat kan misgaan. En dit kan ook misgaan. En dan verstijf je van angst en dan doe je het niet meer. Einde.
Ja, dat is ook een manier van omgaan met leven.
Ja, niet meer. Maar dat is wel het probleem van veel mensen, denk ik. En wat jij hiervoor of eerder ook zei, is wij millennials, die hebben natuurlijk het enorme keuzestress. Ja. Wat het allemaal niet makkelijker maakt om echt een keuze te gaan maken. Want als iets dan niet helemaal werkt, dan kan het dat je dan terug gaat denken naar het vorige van, oh shit, had ik dat maar gedaan, weet je. Dus...
Maar wat zeiden we net? Als je muziek maakt, heb je al gewonnen.
Ja.
Het gaat niet altijd om succes. Doe gewoon hetgeen waar je gelukkig van wordt en probeer het succesvol te maken daarna. Maar eerst, het begint bij, doe wat je voelt, wat je wil, waar je voor gaat. En dan is het gewoon niet zo heel erg belangrijk of je meteen 1000 klanten hebt of heel veel omzet of whatever. Ik denk dat je gewoon echt blij en gelukkig opstaat als je doet wat je voelt.
Ben je wel eens geflopt?
Zo, en hoe? Tuurlijk.
Echt?
Ja.
Lang geleden of recentelijk nog?
Nou ja, ik denk dat ik elk jaar wel een flop in een of ander ding of zo. Ik doe zoveel dingen dat het logisch is ook.
Dat klopt inderdaad. Ja, zeg maar, op een gegeven moment, je marge kan niet altijd
100%. Nee, en je moet ook risico's nemen. En het ding met risico's, het is geen risico als het niet af en toe misgaat. Dat is, ja, gewoon incalculeren. Maakt mij niet uit.
En dan ga je gewoon verder met het volgende, doesn't matter, ploep.
Ja, ik denk dat je meer leert van waarom dingen niet werken dan wanneer ze wel werken. Je moet altijd bereid zijn om te kunnen verliezen. Gewoon allemaal van die clichés, maar het is wel gewoon waar, weet je. En ik heb evenementen gedaan die gewoon helemaal leeg waren. Leeg. Echt, volgens mij heb ik Please Don't Tell een keer in Rotterdam gedaan. En toen waren er soort 100 mensen in de tent waar 2000 man in kunnen, weet je. Dat soort dingen. Maar daar leer je van. Dan kom je er weer achter van, oh ja, dat merk dat we hadden, dat is heel groot in onze achtertuin. Maar als we ergens anders naartoe gaan, hadden we toch die formule toe moeten passen. En niet gewoon moeten zeggen, hey, we komen.
De ego
zorgde ervoor dat niet helemaal ging zoals we dat wilden. Bij de Avocado Show hebben we de opening overgeslagen van een van onze zaken. Omdat wij gewoon druk waren. Het was niet gehaast, maar gewoon echt druk. We zaten vol en het lukte allemaal niet goed. En de agenda's konden niet op elkaar afstemmen. En dus gingen we maar gewoon open. En hadden we en geen opening, geen kick-off. En niet echt met de juiste tijd geïnvesteerd in de buren om gewoon een band te creëren. Weet je wel. En dat hebben we wel gemerkt of zo. Dat was die tweede zaak kwam langzamer op gang dan die eerste. En uiteindelijk keken we naar en zeiden we, oké, ik zie wat ik verkeerd heb gedaan. We gaan terug. We gaan gewoon wel die band opbouwen. We gaan wel opnieuw lanceren. We gaan doen zoals het hoort.
En mooi.
Dat mag. Je mag je fouten rechtzetten. Dat mag.
Ik vind het ook mooi dat je nog steeds erkent van, ja, natuurlijk, iedereen maakt fouten. Maar er zijn nog steeds, ondanks dat je zo diep in de business zit, erkent dat, ja, oké, foutje.
Tuurlijk.
Kan gebeuren. Gaan we door.
Ja, maar natuurlijk. We gaan fouten maken. Wij doen ook dingen voor de eerste keer.
Klopt inderdaad, ja.
Wij proberen, ik bedoel, elke keer dat we iets nieuws doen of in een nieuwe wijk gaan of een nieuw product maken, dat is de eerste keer. Iedereen kan je advies geven, je kunt onderzoek doen wat je wil en proberen te voorspellen, maar er zijn zoveel dingen die je niet weet.
Altijd, met alles. Maar ja, inderdaad, wat wil ik zeggen, wat jij ook zegt, is je moet er niet bang voor zijn. Je moet het maar gewoon doen. Als je een fout maakt, dan is het wat het is. Dan ga je terug en dan...
Ja.
Dan corrigeer je het. Ja. Ik wil even wat meer praten over de Avocado Show. Sorry.
Ja,
maar je zei dus, jullie zijn een restaurant, jullie zijn een merk, jullie zijn frietjes. En het maken ze geklaard. Jullie hebben een kookboek, jullie hebben een documentaire. Hoe veel verder? Ga je een avocado meenemen in de ruimte?
Sowieso. En luister, ik zou je iets weirds vertellen. Als je dus googelt Space Edge Flight, kom je erachter dat er iets bestaat dat een MiG-29 heet. Dat is een straaljager in Rusland, die jou de stratosfeer in kan knallen. En dus dan ben je binnen 45 minuten ben je in space en terug. En het kost, en dit bedoel ik niet arrogant, hoeveel denk je dat het kost?
Millies?
17.500 euro.
Niet waar. Ja. Dat is niet waar.
17.000.
Waarom ga je dat niet doen dan?
Ik ga dat ook doen.
Oké.
Alleen, ik was altijd in de veronderstelling dat het tonnen kostte.
Ja. Yeah.
Maar nee. Dus dat soort dingen komen dichterbij. Wat ik heel erg interessant vind. Dus ik vind ook dat we dat moeten gaan doen. En dan neem ik zeker een avocado mee de ruimte in. Maar ja, op de vraag what's next. Het is heel erg simpel. Als ik jou vraag om een supermarkt in te lopen. Mm-hmm. En je ziet daar een kind. Of je ziet daar een moeder. Of je ziet een toerist. Of je ziet een man. Dat maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Wie dan ook. Je vraagt anyone person in de supermarkt. Noem een merk bananen. Wat zeg je dan?
Chiquita.
Klopt. Noem eens een merk komkommers.
Oh, wow. Oh, you did something there.
Noem eens een merk avocados. Snap je?
Ja. Yeah.
En besef dat dit dus wereldwijd speelt. Overal in elke supermarkt kan ik naar binnen lopen en kan ik zeggen, hey, noem eens een merk bananen. En dan zegt iemand Chiquita. En dan zeg ik, oh, maar noem eens een merk avocados. En dan kijken ze me raar aan. Dat betekent voor mij maar één ding. En dat is dat die positie, die plek, is nog voor het grijpen. Die is nog open. Dat is een van onze grootste doelen. Weet je, los van groot genoeg groeien om duurzaamheid aan te kunnen sturen. En de liefde die wij hebben met het eten en het blij maken van mensen. Dat willen we ook verspreiden. Dat zijn twee van onze andere doelen, maar... een globally recognized brand worden. De nummer 1, de king of the hill. Die plek is gewoon open. Dat is toch raar?
Dat is bizar inderdaad, ja. Zoveel plekken zijn er namelijk niet meer.
Nee. Besef, weet je, dit is gewoon een markt die al, weet ik veel, 18 miljard per jaar draait. Zo. Dus dit is een serieuze business waar nog geen baas is. Are you kidding me?
Wauw, dat vind ik best wel bijzonder.
Dat is gek, hè?
Ja, dat vind ik best wel leuk.
Nou, stel je voor dat je dat wil bereiken. En dan is de enige vraag, welke stappen moet ik zetten om daar te komen? Is dat een kookboek?
Nee,
is dat een product in de supermarkt? Zijn dat 1000 restaurants? Zijn dat er 10? Is dat een YouTube-kanaal? Zijn dat merchandise, winkels? Weet ik veel. Alles kan. Alles kan nog om daar te komen. Ik bedoel, ja. Chiquita heeft drankjes in de supermarkt. Natuurlijk een eigen product met bananen en... waarschijnlijk bananen-ijs, bananen-merchandise, bananen-everything, zeg maar. Maar hoe kom je daar? Ja, I don't know. Maar dat is wel wat ik nu uit ga vinden. Dat is mijn doel.
Shit. Denk je dat als Ju en jij niet op een gegeven moment ergens jolig zaten van gaan we avocado zo doen, denk je dat je nog steeds in evenementen zou zitten? Of denk je dat je al... Want ik heb voor mij, als ik jou hoor praten, was jij al lang voorbij events. Je deed natuurlijk ook heel veel andere dingen. Mm-hmm. Maar je klinkt nu zoveel groter dan wat er was toen. Snap je?
Ja, ik snap het heel goed. Ik was eigenlijk al lang bezig met dit soort dingen. Al jaren ben ik bezig met dit soort dingen. Alleen, zoals ik zei, omdat ik alles deed wat ik tof vond, kling je gewoon vast aan hetgeen wat ik je laat zien. Dus jij kende me gewoon van nightlife, uitgaan, DJ, whatever. En andere mensen kenden me van de marketing die ik deed. Of de merken waar ik voor werkte.
Ja, ik weet wel dat je dat deed hoor. Daar niet van.
Ja, maar je weet niet wat.
Nee, dat klopt.
En dat komt omdat die versplintering van dingen. Ook als ik mijn oude Instagram foto's bekijk. Dan zie je me echt op een onbewoond eiland. En de dag daarna ben ik klein aan het high-fiven. En de dag daarna ben ik, weet ik veel. Een soort van marketingklus aan het doen. En dan was ik weer aan het DJ'en. En dan was ik weer de manager van iemand en trots daarop. En... het was gewoon heel moeilijk voor iemand om te bevatten wat dat allemaal is. Wat is die persoon die dit allemaal doet? Waarom doet iemand dit? En mensen zien ook maar splinters, weet je wel. Die missen heel veel communicatie. Dus there's no way dat ze dat verhaal begrijpen. En als ik dus één ding heb geleerd, is het als je die reis weg wilt halen, moet je een clear story hebben. Wat is het dat je doet? Ik doe die avocado show met Julien.
Duidelijk. Ja. Maar daar was je dus, je was al in dat soort projecten aan het denken, nog voordat de avocado show...
Ja, maar die waren gewoon niet van mij. Dus ik was vooral voor andere mensen marketing aan het doen, voor andere mensen campagnes aan het schrijven, voor andere mensen dingen aan het doen. En daar heb ik super van geleerd en genoten en vind ik het gek. Sterker nog, doe ik af en toe nog steeds. Ik vind het juist leuk om hele toffe merken of start-ups of mensen of wat dan ook te helpen met hun uitdagingen op marketing of op storytelling. Of... Ik doe dat nog steeds. Voor mij houdt het ook het mes scherp. Weet je wel. Ik moet af en toe gewoon wat afleiding hebben om nieuwe dingen te bedenken die niet binnen mijn domein vallen. En dat vind ik gek.
Maar zeg je wel eens, ben je iemand die moeite heeft met nee zeggen?
Niet meer. Ik heb gewoon geen tijd. Dat is niet waar. Ik heb wel tijd, maar ik heb gelimiteerde tijd. En vroeger had ik veel meer moeite met nee zeggen, omdat ik gewoon iedereen de wereld gun. En tegelijkertijd, ik gun iedereen wat. En tegelijkertijd vind ik elke challenge interessant. Ik vind het leuk om vragen te beantwoorden. Ik vind het leuk om problemen op te lossen. Ik vind het leuk om al die dingen. Dus dan heb je echt moeite met nee zeggen.
Want je wil alles doen.
Ja, ik wil altijd wel helpen en ik wil altijd wel... Een soort van iets proberen op te lossen. Kijken of mijn brein het aan kan. Weet je wel? En die twee dingen stonden in de weg. Maar nu heb ik zo'n duidelijk doel. Dat ik gewoon weet van oké. Okay, dit is wat ik doe. Hier focus ik me op. En alle afleiding. En alle andere merken. En alle andere dingetjes. Die gebruik ik om het mes te slijpen. Om het leuk te hebben. Om ook mijn netwerk te onderhouden. Om lol te hebben. Om weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar het is niet meer mijn business model. Snap je? Ik hoef er niet meer van te leven. Ik kan er wel aan verdienen. Ja. Maar ik hoef er niet meer van te leven.
Het is gewoon voor de fun.
Ja. Wanneer het kan, doe ik het voor de fun. Ja.
Zijn er bepaalde dingen die je hebt laten vallen omdat je dus zo veel hebt? Zeg maar, je hebt mensen die stopt met alcohol drinken. Of die... Ben je gestopt met alcohol drinken?
Ik ben gestopt met alcohol drinken.
Echt? Ja. Hoe lang al?
Ja, best al een tijdje wel. Ja.
Oh, wauw. En is dat ook met de reden omdat je gewoon die focus wil houden en dat je dan gewoon niet meer in die sfeer terecht wil komen?
Heel eerlijk, nee.
Oké.
Okay. Nee, ik heb ook niks tegen mensen die drinken of gewoon andere dingen doen waar ze gelukkig van worden. Have fun. Maar voor mij merkte ik dat ik ging compenseren. Ik was zo druk dat ik dat ging compenseren met the good life. Ook omdat... Weet je, als het goed met je gaat, heb je natuurlijk ook iets meer te besteden. En dan is het heel makkelijk om elke avond uit eten te gaan. Of elke dag een drankje te doen. Of weet ik veel wat. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En omdat je hard werkt, heb je het gevoel dat je het verdient. En dan ga je dus compensatiegedrag vertonen. In mijn geval dacht ik op een gegeven moment, hey, dit gaat ten koste van mijn gezondheid. Ik heb fucking veel lol. Ik ben alleen maar aan het lachen en alleen maar leuke dingen aan het doen. Dat is echt goed. Maar tegelijkertijd kwam ik serieus aan... Ik voelde me minder fit. Ik voelde me minder goed. En dat in combinatie met van die lange dagen werken. Dat ik op een gegeven moment dacht. Nee. Something's gotta give. En ik ga niet minder werken. Want ik vind het leuk om muziek te maken. Snap je?
Ja, snap ik.
Dus dan maar ten koste van het andere. Even geen alcohol. Even letten op mijn eten. Even meer bewegen. Even jezelf herpakken. En kijken wat het gewoon echt is dat je belangrijk vindt.
Dus je zorgt wel heel goed voor jezelf.
Ik zorg inmiddels goed voor mezelf. En ik moet ook echt mijn petje afdoen naar mijn vriendin die heel goed voor mij. Niet alleen zorgt, maar ook vooral zorgt dat ik voor mezelf zorg. Snap je? Dus zij herinnert me eraan hoe belangrijk dat soort dingen zijn.
Wauw. Wat vind jij nu het belangrijkste in je leven? First of all, vind jij dat jij accomplished bent? Ik denk dat ik daar ja op kan zeggen.
Ik ben gelukkig. Het maakt me niet uit of ik accomplished ben. Het maakt me gewoon niet uit.
Wat maakt ze gelukkig? Oh, it's gonna be that type of talk.
Ja, het valt mee. Oh, sorry, het valt mee. Het was gewoon iets heel simpels. Toen ik jong was, toen droomde ik altijd erover om succesvol te worden. Of groot en een zakenman te worden. En als kind zie je dat raar. Ik had er vanochtend nog over. Als kind denk je dat je een pak aan moet.
Ja.
Toch? Je, in een pak ga je in een dure auto rijden en geld verdienen.
Met
een koffertje. Ja. Weet je wel?
God weet het
niemand zag dat aankomen. Ja. En dat was mijn definitie van succes vroeger. En later hoorde ik van gekke dingen als een million dollar idea. Dat heb ik altijd interessant gevonden. Gewoon het concept van een million dollar idea.
Ja.
Het groter denken dan tientjes of honderdjes of whatever. Dus de eerste keer dat wij bijvoorbeeld een investering ophaalden voor de Avocado Show, wat een paar miljoen was. Toen dacht ik, ja, hey, it's official. We hebben een million dollar idea. Sterker nog, we hebben een multimillion dollar idea.
Mm-hmm.
En het feit dat dat zo is, of zo, dat is toch een bekroning op je werk. Een soort van bevestiging van, hey, het is je in ieder geval gelukt om op wereldniveau, op de grootste schaal mee te denken. En toen zei ik eigenlijk, ik ben nu al gelukkig. Of dit nou allemaal in elkaar stort, of dat we de nieuwe McDonald's worden. Either way, ik ben eigenlijk al gelukkig. We hebben, weet je, als je muziek speelt, heb je al gewonnen. We hebben al gewonnen. Yeah. We hebben iets gedaan. We zijn twee vrienden die een hobby starten. Het ging de hele wereld over. We hebben ons doodgelachen. Het is echt fantastisch. En nu proberen we er een hele grote business van te maken. Maar het avontuur is al gewonnen.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel fijn. Dat ik in ieder geval op een manier kan nadenken dat ik dat voel. Dat ik dat ervaar. Dat ik niet alleen maar erachteraan aan het rennen ben. Van...
Want was dat eerst wel zo dat je echt aan het rennen was naar... I want to get that goal. Ik wil die accomplishment.
Ja, ik weet niet. Je zoekt toch erkenning of zo. Ik heb zoveel dingen gedaan. Zoveel hele slimme, hele mooie, hele creatieve projecten die niet genoeg aandacht hebben gekregen. Of niet aansloegen zoals dat eigenlijk had gekund. Laatst ook een gesprek erover met iemand die zei, best wel terecht, die zei, de mooiste content krijgt de minste likes. It's ja, true.
Dat is echt waar.
Weet je wel? En dat komt omdat je natuurlijk tegen de massa praat. En de massa die wil dingen die ze massaal begrijpen. Ze willen helemaal niet
maar
nadenken.
Maar jij bent de master van de massa eigenlijk, als marketeer.
Ja, ook maar als persoon ben ik gewoon een curator van dingen die ik heel cool vind. En dat is niet altijd wat de rest heel cool vindt. Dat kan helemaal niet. Dus dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Dus ik had dingen die ik, Ron, echt briljant vond. Of echt dacht, wauw, dit is fantastisch. Dit is one of a kind. De wereld heeft dit nog niet gezien. En dan reageren er 200 mensen op. Weet je. En dan denk ik, wauw, okay, that's it. Dit is geen impact. Het is tof, maar het is niet... Nee, dit doet niet wat ik wilde dat het deed. En dan creëer je iets wat simpeler is. Eigenlijk een restaurant. En boom! Weet je, we hebben 500 miljoen views. Even voor duidelijkheid. Om je de schaal te vertellen van hoe groot dit was. 60 landen, headlines, nieuws, voorpagina's van kranten, gameshows. Gewoon alles wat je kunt bedenken hebben wij gepakt al met dit verhaal. Dit is zo intens groot geworden. Dat het voor ons ook undeniably een succes was. Er is niemand die kan zeggen dat het niet zo is. Snap je? Het is het, ja, wat je mening er ook over is. En je mag je mening hebben, maar het is niet te ontkennen.
Klopt, maar ik vraag me dan af, ga je dan op een bepaald punt in je leven je vooral gewoon focussen op dingen die je Ron briljant vindt? Of ga je altijd bezig zijn met dingen die de massa briljant vindt?
Het liefst beide tegelijk. Er is een sweet spot waarin dingen die ik echt briljant vind gemaakt worden voor een breder publiek. Dat kan gewoon. Een van de gekste dingen die ik vond is, het leek wel alsof we onze strepen hadden verdiend. Naar mijn idee had ik echt al 100 keer een concept à la de Avocado Show bedacht. Alleen nu is die officieel en dus worden we ook gevraagd voor heel veel andere dingen. Hey, wil je hier een keer komen praten of kun je mij advies geven of wil je mentor zijn? Dit zijn allemaal dingen die ik deze week nog heb gehoord. En in a good way, hè? Ik waardeer dat heel erg. Ik vind het alleen heel grappig dat we om daar te komen dat je zoiets moet doen. Je hebt als artiest heb je een hit nodig en daarna word je heel serieus genomen. Terwijl je daarvoor waanzinnige muziek maakte. Ja. Weet je wel? Dat hebben wij ook. We hadden een hit nodig. Nou, die hebben we.
Grappig. Oh, ik vind dat je, oprecht, ik vind dat je dit verhaal echt heel mooi hebt verteld. Ik vind je een enorme inspiratie. Nog meer. Nee, maar oprecht. Nog meer dan dat ik je al vond. Want ik ken je natuurlijk gewoon persoonlijk. En ik vind sowieso altijd alles wat je doet heel vet. Maar hoe je het nu uitlegt en hoe je als persoon ernaar gekeken hebt, vind ik echt heel cool. Ik denk dat veel mensen daar echt een voorbeeld aan mogen nemen.
Dankjewel.
Maar wat maakt je op dit moment het allergelukkigst? Dat mag ook een broodje pindakaas zijn.
Op dit moment?
Ja. Dat wil ik alleen nog weten.
Ik ben echt al 5 dagen super gezond aan het eten en juicen en een soort van super vegan aan het zijn. Ik zou echt gewoon een soort... Ik wil cheesecake. Ik wil gewoon cheesecake. Give me that cheesecake!
Ik wanneer stopt dit? Heel simpel.
Dit stopt vandaag. Dit is de laatste dag dat ik dit doe. Maar ja, heel simpel. Ik ben echt, echt blij met weinig.
Mooi. Ja. Altijd al geweest?
Zeker niet. Nee, absoluut niet.
Dus dat is ook iets wat met de tijd komt.
Ja, je komt er denk ik echt achter dat wat belangrijk is. En zoals ik zei, sommige dingen moet je ondervinden. Je denkt dat het zo is en iedereen kan tegen je zeggen, nee, spullen zijn niet belangrijk. Hoe vaak heb je dat dan niet gehoord? Spullen zijn niet belangrijk.
Vaak. Geld maakt niet gelukkig.
Geld maakt niet gelukkig. Spullen zijn niet belangrijk. Iedereen die dat zegt, heeft gelijk. Iedereen die dat zegt, heeft gelijk, maar dat moet je ondervinden. En het heeft ook een komma maar, zeg maar. Geld maakt niet gelukkig. Maar het maakt je leven wel makkelijker. Het maakt keuzes makkelijker. Het maakt ervaring makkelijker, waardoor je dingen ondervindt. Noem het eigenlijk allemaal maar op. Maar wat ze eigenlijk willen zeggen is, geld maakt een ongelukkig mens niet gelukkig.
Ja, dat is het.
Dat is eigenlijk de zin. En spullen ook niet. Je kunt jezelf niet gelukkig kopen. Dat geluk zit hem niet in spullen. En het zit hem in hoe je je voelt en hoe je in het leven staat en of je tot je volle potentie komt. Of je trots bent op jezelf. Of je blij bent met je omgeving. En allerlei van dat soort dingen. Je dagelijkse bezigheden, weet je. En dat heeft echt niks te maken met grote spullen, dure dingen. Whatever. Ik vind die dingen nog steeds leuk. Ik ben een hele grote fan van bepaalde auto's. Ik kan genieten van een mooi huis. Ik vind horloges leuk. Ik vind het leuk om, het lijkt me te gek om een private jet te huren, al mijn vrienden erin te gooien en te gaan eten bij weet ik veel, sterren, bij Nobu.
Bij Nobu, ja, ja, dat snap je?
Prima. Dat zou ik ook wel willen, tuurlijk. Ik denk dat we allemaal dromen daarover, maar ik heb het niet meer nodig.
Nee.
Ik heb het niet nodig.
Maar als je het zou doen, dan zou het niet zijn om je gelukkiger te maken. Zou het gewoon zijn om het leuk is.
Ik doe het vooral om of te leren of te ervaren. Ik vind die twee dingen, nou, eigenlijk kun je niks ervaren zonder er iets van te leren, maar ik vind dat gewoon heel tof. Ik wil gewoon nieuwe dingen, eigenlijk. Ik wil de hele tijd nieuwe dingen die mij helpen groeien. En dat vind ik tof en dat doe ik op die manier. En vroeger gaf ik het dan misschien uit aan dingen waar een labeltje op stond. En nu geef ik het uit aan dingen die ik moet doorvertellen. De verhalen zijn mij meer waardevol geworden dan de spullen. Dat is echt waar. En het is super cheesy. Cheesecake, I said it.
Cheesecake, het is super really cheesecake.
Maar het is wel waar.
Het is echt waar. Heel benieuwd als we misschien het gesprek over 10 jaar voeren, wat er dan uit gaat komen. Wat ik wel, ik weet niet of je dat zelf hebt, ik heb wel het gevoel dat jij al soort van klaar bent. Heb je dat ook?
Klaar?
Nee, niet klaar, maar je weet heel veel. En je hebt heel veel bereikt. En natuurlijk, je wilt verder. Maar ik bedoel, je zou nu kunnen stoppen en gewoon kunnen chillen. En dan heb je een prima leven.
Op papier, theoretisch zou dat kunnen. Maar in praktijk, absoluut niet. Ik kan niet stoppen met leren, leuke mensen ontmoeten, te gekke dingen doen, reizen. Waarom zou ik daar ooit mee willen stoppen? Dus voor mij, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik net pas de erkenning heb of toegelaten ben tot een nieuwe divisie, zeg maar. Waar ik nog helemaal onderaan sta. Dus ik voel me eerder herboren dan klaar.
Grappig. Je hebt gewoon het spelletje opnieuw begonnen en heb je game op hard gezet.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Want de mensen die wij nu ontmoeten, je moet je voorstellen, de ondernemers die waar ik nu mee in contact kom of in aanraking. En de mensen en de mentoren en de, weet je, de kopstukken of zo. Die zijn zo goed in wat zij doen. Holy shit. En hiervoor was ik best wel lang, en dit bedoel ik niet arrogant, maar ik was best wel lang de beste van de klas. Is dat wat ik bedoel? En op een gegeven moment, als jij de slimste persoon in een kamer bent, you're in the wrong room.
Is 100% waar.
Is gewoon waar. En ik heb nu het idee dat ik weer een deur open heb gedaan en dat ik de allerdomste jongen ben in een hele grote zaal.
Wat leuk.
Heerlijk.
Yeah.
Daarom zou ik nooit stoppen. Ook al zouden we nu een exit pakken en er zou 100 miljoen op mijn bankrekening komen, zou ik niet stoppen met wat we aan het doen zijn nu. Echt niet.
Je zou geen toepakje doen in de Cuba gaan. Leeft hij nog?
Ik hoop het. Laten we eerlijk wezen. Ik hoop echt dat Toepak leeft. Als het zo is, dan vertel ik je over 10 jaar waar hij zit.
Oeh, oké. Okay, hou ik je aan. Ja, big promise. Ron, we gaan afsluiten. Ik wil je enorm bedanken, nogmaals. Aan het einde van elke show vraag ik aan al mijn gasten of ze een random fact hebben. Like het feit dat dolfijnen niet slapen. Heb je iets voor ons?
Alle ijsberen zijn linkshandig.
Weet je, ik wil het echt niet geloven, maar ik geloof je. Maar het is zo raar en random. En ik, ja, oké, okay, weet je, ik hoop dat er een soort van scientific achtergrond bij zit.
Ja, ik hoop het ook. Ik heb er nog een voor je, die heb ik ooit van Rob geleerd. Eenden kunnen niet voorbij twee tellen.
Wat?
Eenden kunnen niet voorbij twee tellen. Dus het is één, twee of veel.
Oké, bij deze eindigen we de show. Hartelijk bedankt, Ron. Hey, als mensen nog een beetje met jou in gesprek willen gaan of nog iets van je willen weten, waar kunnen ze jou en alles wat je doet vinden?
Makkelijkst is gewoon Instagram, @RonSimpson. En dan ja, kom maar op met je vragen. Vind ik alleen maar leuk.
Okay. Fantastisch. Hey, als je deze show leuk vond, maak een screenshot. Stuur het naar je moeder. Deel het op Instagram. Maak er een brief van. Hang het op. En dan zie ik je bij de volgende. Bye!